Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5:00 willen we met de middagdienst beginnen. Hier volgt nu de liturgie. De voorganger deze middag is dominee J.W. van Pelt en de organist is David van der Vlies. Na welkom en mededelingen willen we zingen uit Psalm 124, vers 1 en 4, uit de oude berijming. Psalm 124, vers 1 en 4. Dan volgen stil gebed en votum en groet. Daarna zingen we Psalm 73, vers 1, 2 en 4. Psalm 73, vers 1, 2 en 4. Dan volgt gebed. Daarna is de schriftlezing. En die is uit Sefanja 1, vers 10 tot 18. Dus Sefanja 1, vers 10 tot 18. Dan willen we zingen gezang 473, vers 1. Dat is het lied van de zondagschool. Gezang 473, vers 1. Waarna de kinderen naar de zondagschool gaan. Daarna zingen we lied 16. Uit de schriftberijmingen, vers 1, 2 en 3. Dus uit de schriftberijmingen, lied 16, vers 1, 2 en 3. Dan volgt de verkondiging. En die is uit Sefanja 1, vers 12 en 13. En het thema van de dienst is, God heeft veel begrip, maar hij is uit op je behoud. Na de verkondiging zingen we uit hetzelfde lied, 16, uit de schriftberijmingen, vers 4 en 5, dus schriftberijmingen 16, vers 4 en 5. Dan volgen de dankzegging en de voorbeden. Daarna zijn de collecten voor kerk en kerkverband. En dan zingen we Psalm 17, vers 3 uit de oude berijming. Dus uit de oude berijming, Psalm 17, vers 3. Gevolgd door de geloofsbelijdenis. Dan zingen we Psalm 73, vers 10, uit de nieuwe berijming. Psalm 73, vers 10, en tot slot de zegen. Tot zover, ik wens u allen een goede dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze middagdienst. En hartelijk welkom ook aan onze voorganger van vanmiddag, dominee Van Pelt uit Oud-Beijerland. Als aanvulling op vanmorgen nog één mededeling. We hopen aanstaande zaterdag 15 november ook nog een wijkmiddag te houden voor de wijken L en J. Degene uit deze wijken van hartelijk uitgenodigd. We willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 124, vers 1 en 4 uit de berijming van 1773. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ja, God is goed voor Israël. We gaan zingen uit Psalm 73, de versen 1, 2 en 4. Laten we samen bidden om God zegen en zijn nabijheid in deze dienst. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, we komen samen tot u. Dat is het voorrecht van uw gemeente op de dag van u. En daar heeft u uw belofte aan verbonden dat u zich laat vinden voor wie u zoeken, of we nou jong zijn of oud. En het kan, als we bij een kerk horen, best allemaal heel automatisch gaan. Dat we dat heel gewoon vinden. Dat we onze dingen doen, maar dat het ons hart niet echt meer raakt. Wij bidden u, wilt u vanmiddag zo bij ons zijn dat het woord van u, het evangelie, ons hart raakt. De praktijk van ons leven beïnvloedt. Ons niet loslaat in onze gedachten, in ons doen en denken. Wilt u zo bij ons zijn dat uw woord ons hart vervult, dat uw geest, uw genade, uw Zoon, de Heer Jezus, dat wij op zijn weg mogen gaan. En dat we, Heer Jezus, mogen merken dat u de goede herder bent. Dat mensen worden uitgenodigd om schapen van uw kudde te zijn. Wat een wonder als we het duister van het leven zonder u mogen verlaten. Mogen wandelen in het licht met u. Laat dat ook echt een wonder zijn dat ons bezielt, dat liefde in ons hart geeft. Dat ons doen en denken helemaal bepaalt. En mogen we zo ook zijn een licht in deze wereld. Een stad op een berg, een licht op een kandelaar. We bidden voor mensen om ons heen. Mensen die we tegenkomen, gewoon in de buurt of waar we werken. Of als we elkaar als gemeente ontmoeten. We dragen elkaar aan u op en we bidden dat uw evangelie ook echt uitstraling heeft door ons heen naar anderen toe. Dat gaat niet vanzelf. En daarom bidden we om de werking van uw geest die harten van mensen verandert. En die mensen voor altijd met liefde verbindt aan u. Geef ons een oor en een hart om de taal van uw hart op te merken. En dat het overkomt in onze harten, klein of groot. Wees met ons hier in de kerkzaal, wees met anderen die met ons verbonden zijn, dat ook zij zich er echt bij betrokken mogen weten. En gaat u met de kinderen die straks ook op hun manier bezig zullen zijn met uw woord, zegen hen dat ze al vroeg u mogen liefhebben, wees met de leiding die hen van u vertelt. En mogen we zo samen als uw gemeente op deze dag gezegend worden onder uw woord en de ontmoeting met uzelf hebben. En mag dat onvergetelijk zijn. Onvergetelijk, omdat we dan loskomen van onze zonden. En omdat we dan vastkomen aan die ene verlosser, Jezus Christus. En mogen we zo de weg van het leven gaan, altijd achter u, uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing in deze dienst is uit het boek van de profeet Zefanja, hoofdstuk 1, vers 10 tot 18. En op die dag, spreekt de Heere, zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort, gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel, een groot noodgeschrei vanuit de heuvels. Weeklaag, inwoners van de Vijzelwijk, want heel het volk van kooplieden is omgebracht. Alle die geld afwegen zijn uitgeroeid. En in die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een woestenij. Ze zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen. Ze zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken. De grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heere. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bazuingeschal en krijsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden. Want ze hebben tegen de Heere gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de Heere. Door het vuur van zijn naijver zal heel dit land verteerd worden. Want hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden die centraal staan in de verkondiging zijn de versen 12 en 13 uit dit gedeelte. Daar staat: en in die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun hart zeggen: de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een woestenij. Ze zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen. Ze zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken. Laten we eerst meezingen met de kinderen, lied 473 vers 1 en daarna uit schriftberijming 16 de versen 1, 2 en 3. Straks, na het amen van de preek, zingen we uit schriftrijming 26, vers 4 en vers 5. Typfoutje van mij, staat verkeerd in de papieren liturgie, maar het moet zijn schriftrijming 26, vers 4 en vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Reihani Jabari. Die naam zegt u waarschijnlijk niks, of u moet misschien in het Nederlands Dagblad het bericht hebben gelezen wat over haar geschreven werd. Het gaat om een 26-jarige christin uit Iran. En ze is iets meer dan een week geleden op 25 oktober opgehangen. Wat haar misdaad was, waarom zij ter dood veroordeeld werd, nou, in 2007 liet zij het niet toe dat ze verkracht werd door een geheim agent. Ze hield hem met een mes tegen uit zelfbescherming. Haar verkrachter is wel gedood, maar dat deed iemand anders die het zag gebeuren. En toch veroordeelde een Iraanse rechtbank Reihani in 2009 ter dood. En over de hele wereld kwam toen een handtekeningenactie op gang. 250.000 mensen hebben de petitie ondertekend tegen dat vreselijke vonnis. En daardoor is het 5 jaar uitgesteld. Maar omdat de familie van de verkrachter weigerde om gratie aan te vragen, heeft de rechtbank alsnog het vonnis bevestigd. En dat is dus uitgevoerd. En in de laatste boodschap aan haar moeder schrijft Reihani: rouw niet om mij. De wereld haat ons christenen. En daarom omhels ik nu de dood. Straks sta ik in de rechtszaal van God. En dan zal ik de inspecteurs, de rechters en de opperrechters van Iran dagen om hun leugens en onverschilligheid. Want bij God zijn de rollen omgekeerd. Hij zal recht doen. Dit ontroerende verhaal is een voorbeeld van wat er met veel andere christelijke mensen ook gebeurt. In Iran, Irak en Syrië, sommige Arabische landen. En als je dat zo op een afstand meeleest, dan hebben vooral vrouwen nauwelijks mogelijkheden van verweer als ze aangeklaagd worden. En er komt nog bij, u weet dat allemaal, dat ISIS een waar schrikbewind voert in Syrië en Irak. Een schrikbewind tegen het geheel van de bevolking, maar wel in het bijzonder ook tegen christelijke mensen. Wat moet dat erg zijn om elke dag te leven met de angst dat jij in hun handen valt. We hebben gelezen een stukje uit Zefanja 1. Boek van een profeet die leeft rond het jaar 630 voor Christus. En wat je daar leest is verschrikkelijk. Het gaat over de dag van God, een dag waar mensen met angst en vrees naar uitzien. Een dag die je absoluut niet wilt meemaken. Wat God dan allemaal gaat doen, dat maakt de mensen gewoon bang. De toorn van God die zal dan losbarsten en die is als een verwoestende orkaan die alles op zijn weg vernietigt. Het is als een vuurstorm die de aarde verschroeid achterlaat en de mensen die daarop wonen. Vergeleken met die totale goddelijke vernietiging is wat ISIS doet in Syrië nog maar kinderspel. Ik weet niet hoe u en jij nu in de kerkbank zitten, maar ik vind het behoorlijk heftig om zulke woorden te lezen in de Bijbel. Woorden over de toorn van God. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel. En dan denk je al snel, is dat nou de God die we zo goed kennen uit het evangelie? Het lijkt wel alsof het over compleet iemand anders gaat. Als je Jezus zo hoort vertellen over de vader van de verloren zoon, dan zit je vast en zeker met instemming te luisteren. Dan zeg je, oh wat is dat mooi, wat spreekt daar uit een liefde en een geduld. Wat een bijzondere vader die zo met zijn kinderen omgaat. Terwijl die toch zo schandalig door zijn eigen zoon was behandeld. Maar Zefanja lijkt een hele andere toon aan te slaan. Niks liefdevol en geduldig. Niks vol van begrip en vergeving. Een God van toorn, een God van straf. Geen lieflijke God, maar eentje die gewoon keihard toeslaat. En waar je niks tegen kunt beginnen. Waar je gewoon angstig van wordt. Nou weet ik wel dat er vandaag de dag in Nederland ook stemmen zijn die zeggen dat het met de lieverigheid in Nederland wel erg ver is doorgeschoten. als mensen fout zijn geweest, dan mogen ze dat best ook op een keer wel weten en voelen. Pak ze gewoon eens wat harder aan. Die draaideurcriminelen, die drugshandelaren, de pedo's en de mensenhandelaars en hoe ze verder ook allemaal heten. Gewoon lik op stuk beleid voor de kleine criminelen en zware straffen voor de grote criminelen. Moet maar eens uit zijn met die laffe verdraagzaamheid in dit land. Zo praten mensen toch, dat herken je toch wel? Zo praten mensen als het gaat over de straf die iemand anders moet krijgen. Want als je natuurlijk zelf aan de beurt bent, dan ligt het ineens heel anders. Dan moet er veel meer begrip zijn. Lieve, aardige mensen kunnen ineens verschrikkelijke dingen zeggen als ze het gaan hebben over Volkert van der G of over de Marokkanen in Nederland. Lieve, aardige mensen willen wel heel erg op het begrip van anderen rekenen als ze per ongeluk even niet opletten en op hun smartphone zaten te kijken en daardoor iemand anders aangereden hebben. Hard voor een ander, soft voor jezelf. Zo gaat dat toch vaak, of niet dan? Maar dan terug naar die mensen in de tijd van Zefanja. Zijn dat dan zulke verstokte criminelen dat die keiharde aanpak van God nodig hebben? Of mag het misschien iets minder? Of is dat nou iets van het Oude Testament, van vroeger tijden? Toen waren ze een stuk ruwer dan wij en veel minder vol van begrip. Toen ging het gewoon hard. Misschien denk je bij jezelf, in ieder geval niet leuk om daar nou een preek over te horen op zondagmiddag. Veel leuker om het te hebben over Gods liefde en trouw, over het verbond van God met Adam, met Noach, met Abraham, met David. Ja, natuurlijk. Het is heel fijn om te preken en om te luisteren naar de grote dingen die God beloofd heeft. Over de zegen van de verbinding met de Heere God, de verbinding van zijn hart met jouw hart en wat dat mag doen met jouw leven. Over de tegenkant daarvan, de tegenkant van de zegen, dat is de vloek, daar praten we niet zo graag over. Over de God die zijn zoon gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden, dat is fijn, daaruit spreekt liefde. Maar over de toorn van God, dat is toch wel echt heel moeilijk. Nu is het traditie, gemeente, dat tegen het eind van het kerkelijke jaar, duurt niet zo lang meer dan dat begint Advent, dat is het begin, tegen het eind van het kerkelijke jaar dat je ook nadenkt over het eind van alle dingen. Over het oordeel van God dat eenmaal komt. Jezus die terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En in het kader daarvan is ook dit stukje uit de Bijbel een stukje van Gods woord wat onze aandacht vraagt. En waar je goed naar moet luisteren, wil je het evangelie daarin opmerken. God die zo geduldig is met mensen. God die zijn eigen zoon geeft om de wereld te redden. Ja, dat is een God die vol is van begrip. Heel ver gaat met zijn begrip. Maar dat is niet alles wat je van God kunt zeggen. Laat Zefanja ons zien. Want hij spreekt over de God die leeft. En het gaat om een evangelie. Een bevrijdend evangelie. Maar het is een evangelie waar ook een streep aan vast zit. En daarom vat ik het kort samen als ik zeg, God heeft ontzettend veel begrip, maar hij is uit op jou en mijn behoud. Onthoud dat maar. God heeft ontzettend veel begrip, maar hij is uit op je behoud. Als je Zefanja 1 leest, dan kondigt de profeet een offermaaltijd aan. Dat klinkt heel feestelijk, maar het is eigenlijk heel vreselijk. Want de mensen van Jeruzalem die dat horen denken, nou dan zijn wij de gast aan tafel bij God. Maar dat blijkt heel anders te zijn. De heidenen worden uitgenodigd als gasten en Israël is het vlees wat op tafel komt te staan. Dat verorberd wordt, verscheurd. En het is verschrikkelijk. En die heidenen komen van alle kanten aan, vanuit het noorden de stad in. En de wijken van de handelaren zijn het eerst aan de beurt en de rest volgt. En je hoort het geschreeuw, het gehuil, het geluid van de oorlog en de verschrikking. En dan klimt bij de mensen de vraag omhoog uit hun hart. Heere God, waarom doet u dat nou? We hebben het toch gezongen aan het begin van deze dienst, Psalm 73. God is goed voor Israël, toch? Ja, maar ik zei toch, God heeft ontzettend veel begrip voor ons. Maar hij is uit op je behoud. Als je op de verkeerde weg gaat, van God af in plaats van naar hem toe, dan heeft God heel veel begrip van hoe dat dan zo komt in jouw leven. En wat daar nou allemaal in meespeelt, dat je hem kwijtraakt of misschien al afgehaakt bent. Misschien waren het wel teleurstellingen in je leven over wat je allemaal hebt meegemaakt, wat jou is aangedaan. Dat kan heel heftig zijn. Misschien zijn het wel zorgen die je neerdrukken. En die het zo moeilijk voor je maken om te denken dat God jou toch ook lief heeft. Misschien zijn het wel gebeden die je al jaren naar de hemel opstuurt. En je ervaart maar eens nooit een antwoord. En dan kan het toch zijn dat je als mens losgeweekt wordt van de Heere God of niet dan. En echt, de Heere God heeft daar begrip voor. Hij snapt dat. Hij kent en doorgrondt ons hart beter dan we onszelf kennen. God heeft heel veel begrip voor je. Maar hij is uit op je behoud. Want de weg van hem af, daar is de Bijbel heel duidelijk over, dat is de weg van de dood. En hij wil jouw leven. En daarom waarschuwt hij ons iedere keer weer, kom nou terug. Of je nou een heel klein eindje bij God vandaan bent gegaan, kom terug. Of dat je misschien mijlen ver weg bent met je leven, kom terug. Ook voor de grootste van de zondaren die het verste weg was, is er een weg terug. Een weg terug naar de levende God. Bekeer je tot de Heere en leef. En steeds harder laat de Heere God die boodschap verkondigen. Hij laat dat vertellen door zijn knechten, de profeten. Waar Zefanja er ook een van is. En de mensen horen dat wel. Maar ze luisteren niet met hun hart. En dan komt een keer het punt dat de lijn van dat eindeloze goddelijke begrip wordt doorkruist met die lijn van het behoud van je leven. Want als eindeloos begrip niet meer helpt om jou terug te brengen bij het hart van de hemelse Vader, dan kan het moment komen dat zijn oordeel je misschien nog op andere gedachten brengt. Ja, dat zijn harde maatregelen. Maar als dat nou heilzaam werkt, als dat nou het behoud van je leven wordt, is misschien uiteindelijk toch niet verkeerd voor je. Nou moet ik wel iets zeggen over het oordeel. Want als je in het Oude Testament leest over het oordeel van God, dan gaat het zoals hier in Zefanja, dan wordt het heel concreet, dan heeft het te maken met het volk van Israël. In het Nieuwe Testament ligt dat wat anders. Mag je denken aan bijvoorbeeld aan Galaten 3, dat de Heer Jezus de vloek van de wet voor ons heeft gedragen en ons heeft vrijgekocht. Dat wil zeggen dat de vloek en de toren van God, die gaan als een soort bliksem af, weer komen die op het kruis terecht. Daar is hij, de vervloekte, de Heer Jezus. Daar is hij, die ene die de toren en het oordeel van God draagt ten volle. Totdat hij kan zeggen, nou is alles volbracht. En dat is het moment waarop hij mij vrijkoopt uit de macht van de zonde. En de vloek en de dood. En mij brengt in het rijk van zijn licht. En dan staat de Heer Jezus op. En dat doet hij om ons te vervullen met zijn zegen. En als je in hem echt gelooft, dan ben je verlost van de vloek van de wet. Maar dat zet je natuurlijk ook heel erg aan het denken. Geldt dat dan ook echt van jou? Leeft dat nou in je hart? Is dat te zien in de praktijk van je leven? Of leef je naar die dag, die grote dag dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, en is er altijd nog maar niet van gekomen om nou echt voor hem te knielen? Om je lege handen, om de vloek van je leven aan hem te geven en de zegen van zijn kruisdood en opstanding te ontvangen. Nou, daar gaat het toch om? Zefanja roept in dit gedeelte het beeld op van een voornaam huis. En de wijnkelder is goed gevuld. En in de eetkamer boven zitten voorname heren te genieten van het goede van het leven. Bedienden lopen af en aan om te zorgen dat de wijn niet opraakt. En ze genieten. Nou zeg je, wat is er fout aan? Doen wij toch ook? Glaasje wijn bij het eten. Daarna nog één. Nog een paar voor het slapen gaan. Moet toch kunnen? Die mannen, die geloven best wel hoor. Die komen regelmatig in de tempel en dan brengen ze offers. Ze leveren een vrijwillige bijdrage en die is echt niet klein, want ze kunnen het er goed van doen. Ze hebben geld zat. En ze doen hun morgengebed en ze doen hun avondgebed. En nou genieten ze toevallig. Wat is daar nou fout aan? Kom op zeg. Toch gaan ze mee onder in het oordeel van God. Want zij zongen misschien wel met het tempelkoor, ja waarlijk God is goed voor Israël, Psalm 73. Maar nu genieten ze van het goede, ze drinken die dure wijn, ze bedrinken zich. En ze denken bij zichzelf, van God hebben we geen last en ook geen gemak. Hij doet geen goed, hij doet geen kwaad, vers 12. En als God geen goed doet en hij doet ook geen kwaad, dan doet hij dus helemaal niks. Niks. Dat is iets om echt over na te denken. Dat is iets om mee te nemen voor jezelf deze week. Je eigen leven naast te leggen. Geloof jij ook? Geweldig, hartstikke mooi. Is het ook te zien in de praktijk van je leven? Geloof je daar ook? In de buurt waar je woont? Als je morgen in de bus zit? Als je op het sportveld staat? Als je elkaar ontmoet? Doet God daar ook wat? Of doe je wel van allerlei dingen, zoals die mannen in Zefanja 1? Maar is in jouw hart de overtuiging van, ja, van God heb je geen last en geen gemak. Hij doet geen goed, geen hij doet eigenlijk helemaal niks. Hij telt helemaal niet mee. Dat is een hele diepe, die moet je meenemen. Met hun mond prijzen ze hem. Ze doen aan allerlei godsdienstige activiteiten mee. Maar in hun hart leeft die klank niet. Is er geen bezieling. In hun hart vinden ze het eigenlijk maar onzin. En dat is nou precies waar God zijn volk voor gewaarschuwd had. In Deuteronomium 8 vind je dat. Daar hebben ze 40 jaar door de woestijn gezworven. En toen hebben ze geleerd dat ze van God afhankelijk waren in alle dingen. En daarom was het zo belangrijk dat ze die God ook nooit meer zouden vergeten. Maar altijd met hem en achter hem aan zouden leven. Want dat is de zegen van het leven met God. Daarin zul je gezegend zijn. En als ze dan in het beloofde land komen, moeten ze die lessen vooral niet vergeten. En dan moeten ze blijven bedenken dat leven zonder God geen echt leven is. En dat alleen het leven met de Here een gezegend leven is. En dan moeten ze bedenken dat al het goede van God komt. Die hun zijn rijke zegen ook belooft. En die zegen wordt breed beschreven in Deuteronomium 8. En die wordt afgezet tegen de moeilijke tijd die ze gehad hadden daar in Egypte. Toen ze als slaven daar het werk moesten doen en hun kinderen vermoord werden. En later in de woestijn. Wat was het moeilijk. En de Heere die heeft hen uitgeleid. God heeft hen door de woestijn geleid als een trouwe herder. God heeft hen het beloofde land gegeven. En hij had hen gewaarschuwd. Als je nou straks daar woont en je wordt rijk, vergeet mij niet. Maar je ziet het hè. Die mannen in Zefanja 1. Die zitten bij hun wijnkelder en die zitten gezellig aan tafel. En die drinken een glaasje en nog eens een paar. En die zitten zich te bezatten. Die denken dat ze het allemaal gewoon zelf doen. En zelf kunnen. En dat het allemaal aan hunzelf te danken is. Want volgens hun, ja, ze zijn wel heel godsdienstig. Ze gaan wel, nou in die tijd dan, naar de kerk die er toen was. En ze deden ook wel allerlei godsdienstige dingen. Daar ontbraken ze niet in. Maar in hun hart leeft dat niet. Want in hun hart denken ze, ja, God doet geen goed, hij doet geen kwaad. Hij doet helemaal niks. Dat doen we gewoon zelf toch? En dan denk je even de feiten op een rij zetten. Klopt dat nou helemaal wat zij in hun hart denken? God doet geen goed, geen kwaad. Het zijn rijke mensen. En als je dat bij de profeten tegenkomt, dan moet je altijd even opletten. Want heel vaak in die tijd was rijkdom een kwestie van geweld en bedrog. Maar ze hebben het dan en het gaat goed met hen. En als je hen op een afstand ziet, dan zou je zo aan de buitenkant zeggen, ja, God is goed voor hen. Hij heeft ze rijk gezegend en ze kunnen genieten van het goede leven. Maar dat leeft in hun hart niet zo. God doet geen goed, denken ze in Jeruzalem. De plek waar de tempel staat, notabene. De tempel waar de zonde wordt verzoend, toch? daar worden toch elke dag allerlei offers gebracht, dierenoffers. Waar je aan kunt zien, niet de mens die zonde heeft gedaan, moet zijn leven geven, maar dat dier wordt geofferd in jouw plaats. En dan mag jij vrij uitgaan. Dat is een enorme vooruitwijzing naar wat de Heer Jezus straks gaat doen. Dat Hij zijn leven gaat geven aan het kruis en dat jij vrij uit mag gaan. Dat is toch een bewijs waarin God laat zien dat Hij goed is voor Israël. Dat er verzoening is die Hij geeft en die jij mag ontvangen uit genade. Niks verdiend. En je mag het toch ontvangen door geloof. God doet geen goed en God doet geen kwaad, denken ze in Jeruzalem. En dat is de plek waar de koning woont. Maar dan moet je weten, in de tijd van Zefanja zijn er twee goddeloze koningen geweest. Manasse en Amon. En daarna komt een kind van 8 jaar, Josia. Maar die kindkoning, is een koning die wel de weg van zijn vader David wil volgen. Dat is wel iemand die de weg van de Heere wil gaan. Wat een geschenk van God dan toch, in die tijd. Dan laat hij toch zien dat hij goed is voor Israël. Die rijke mensen daar in Jeruzalem, ze leven tussen de bewijzen dat God wel degelijk goed doet. Maar hun hart is er blind voor. Ze hebben het goed en denken dat ze God daarbij niet nodig hebben. God is in de hemel. En hij doet daar geen goed en hij doet er geen kwaad. Hij doet er helemaal niks. Ze zijn zo bedwelmd door de wijn en door het eten, door de luxe van hun leven. Ze vinden het allemaal zo gewoon. Zo hoort het toch te zijn dat wij het goed hebben. Dat is wel heel normaal. Geen wonder meer. En dat gevaar bedreigt ons toch ook? Dat je kunt leven tussen de bewijzen van Gods goedheid en dat je er blind voor bent. Bewijzen van Gods goedheid. Wil je weten wat dat is? Maar dan moet je gewoon, dan hoef je niet verder te kijken dan de kern van de Bijbelse boodschap. Dat de hemelse Vader zijn Zoon gezonden heeft, de Heer Jezus. En dat Hij de goede herder is die zijn leven geeft voor de schapen. Dat Hij aan het kruis gaat van Golgotha om daar volkomen de zonde te verzoenen. En dat Hij opstaat uit het graf om dood en graf en zonde te overwinnen. Dat is bewijs nummer 1. Bewijs nummer 2 dat God wat doet. De Heilige Geest die is uitgestort. De Geest die is uitgestort en die de kerk van Christus meeneemt. Die de hele wereldgeschiedenis stuurt naar het grote einde. Maar ondertussen met de verdiensten van Jezus en de persoon van Jezus bij je is. In je hart komt wonen. Op weg naar de grote toekomst. En dan kan ik er nog heel veel andere bewijzen bij zetten. Maar ik hou het dan maar even bij die twee grootste. Bewijzen van Gods goedheid. Dat Hij werkt. Dat Hij er is. Hoe leeft dat in je hart? Ja, wij leven wel een eind. Ik bedoel, wij bouwen ons leven op. We nemen elke dag wel een paar beslissingen en we kiezen voor onze levensweg en daar kiezen we voor een opleiding en daar kiezen we voor een partner en daar kiezen we voor hoeveel kinderen we willen krijgen en dan moeten we misschien weer kiezen voor een andere baan en wij stippelen zo ons leven uit. Wij leven het leven zoals dat nu gebeurt. Nou ja, niks mis mee. Alleen één vraag. In al die keuzes en in dat leven. Waar is God nou? Waar is God? Doet Hij goed? Doet Hij kwaad? Doet Hij eigenlijk nog mee? Alles wat goed gaat, ervaren we als gewoon. Dat doe je dan zelf. En daarin kijk je naar je omgeving en je bent eigenlijk niet anders. Ja, wel, je komt nog wel naar de kerk, je bidt nog wel, je leest in de Bijbel en zo. Maar leeft dat nou ook in je hart? Is het nou te zien in de praktijk van je leven dat dat wat doet? Daar gaat het om. En als dat wat in het hart van die rijke mannen in Zefanja 1, als dat is wat in jouw hart leeft, God doet helemaal niks. Ja, ben je dan een haar beter dan die mensen toen in Jeruzalem? die arrogante, rijke mensen van toen. Die geen oog hebben voor wie God is. En voor wat hij doet. Voor Gods verbondenheid met zijn volk. Die diepe verbondenheid van zijn hart dat uitgaat. Om een verbond, om een verbinding aan te gaan met jouw hart. De verbinding van God met ons hart, dat is toch het kruispunt van het evangelie. Dat is Jezus Christus, het knooppunt van alle genade. Dat hij op grond daarvan de vloek wegneemt uit je leven en je met zijn zegen vervult. Ja, daar gaat het toch om. Leef dat dan ook echt? Dat is iets dat mag je je afvragen, want wij leven naar de dag toe dat Jezus op een keer terugkomt. En dan zegt de Heer Jezus in die gelijkenis van die meisjes, die, ja, verwachten wij hem dan? Leven we nou in hartelijke verbondenheid aan hem? Is ons leven nou zo dat God ook wat doet? Dat hij meetelt? En dat het aan ons te zien is? Ja, Jeruzalem is in de tijd van Zefanja in groot gevaar. De vijand is al bezig met de verovering. En dan heeft hij ineens dat wonderlijke beeld dat God daar in die stad rondloopt. Heeft hij een paar lampjes bij zich. Denk maar aan lampionnen. In elke hand zo'n lampje en zorgvuldig zoekt hij in de straten van Jeruzalem naar mensen. Je ziet de lichtjes dwalen. Af en toe bibbert er een, bijna uit en dan komt hij weer op. Maar nooit wordt het donker. De zonde komt aan het licht, onomkoombaar. En ook die feestzaal waar die mannen zitten te feesten als ze te veel wijn op hebben, die wordt ontdekt. En in één keer, dan is hij daar. De God waarvan zij dachten dat hij toch niks doet, niks goeds, niks kwaad, die God die doet helemaal niks. En in één keer is hij daar bij hen. En dan kunnen ze niet vluchten, dan is het te laat. God is aanwezig in je leven. Dat maakt Zefanja hier heel duidelijk. En natuurlijk, het is een beeld. Het is niet zo dat God letterlijk rondloopt als een soort ouderwetse nachtwaker met een lantaarn in de straten van Jeruzalem of van Dort. Maar hij is er wel. Hij is er echt. En hij ziet waar je bent en waar je mee bezig bent. Hij ziet je als je op straat loopt of op school of als je in de bus zit of als je thuis bent. Hij ziet je ook 's nachts in het weekend als je misschien te veel op hebt. Of als je hele verkeerde dingen doet en zegt en denkt, God is er. En hij ontdekt ons aan onze zonde. Zeker, hè, Psalm 119, Gods woord is een lamp, een licht op ons pad. Gelukkig, dat is er ook. Maar Gods woord is ook dat lampionnetje dat schijnt tot in de meest donkere hoeken van jouw hart. En dan komen je zonden aan het licht. En dat zijn niet alleen de dingen die je stiekem zit te doen als iemand anders het niet ziet. Dat kan wel heel erg zijn als dat aan het licht komt. Maar God zet ook je meest verborgen gedachten in het licht. En dan voelen we ons betrapt. De Heere God had toch tegen Israël gezegd in de tijd van Mozes, in Deuteronomium 6... Jullie mogen wonen in steden die je zelf niet hebt gebouwd. Je mag eten van voorraden die je zelf niet hebt aangelegd. Je mag drinken uit regenputten die je zelf niet hebt gegraven. Je mag profiteren van wijnstokken en olijfbomen die je niet zelf hebt geplant. Wat een enorme belofte, wat een rijkdom, wat een zegen van de Heere God. En daar mag je dan van genieten. Maar in de tijd van Zefanja, 600 jaar later, is het precies omgekeerd. Dan draait God dat gewoon even terug. Jullie zullen huizen bouwen, maar er niets in wonen. Jullie zullen wijngaarden planten, maar de wijn ervan niet drinken. Dat is de omkering van Gods zegen. En dat is dus de vloek. En dan werk je keihard en je doet er van alles voor, maar uiteindelijk, want dat betekent vloek, is het tevergeefs. Want die heidenen komen, die zullen alle rijkdommen van Jeruzalem wegroven. En dan zal er geen schuilplaats zijn. En dan brengt de Heer een leed over de stad. En al die huizen worden verwoest, ook van die rijke mensen. En de heidenen genieten van de wijn. Eerder in de preek zei ik al, God heeft ontzaglijk veel begrip. Voor u, voor jou, voor mij. Ook voor de dingen die je moeilijk vindt aan het geloof. Ook voor de momenten waarop je het een beetje loslaat en op afstand komt te staan. God heeft ontzettend veel begrip. Maar hij is uit op je behoud. En ik hoop dat u en jij, dat je beide kanten hebt opgepikt uit de preek. En misschien zeg je bij jezelf, ja, maar ik heb er toch wel moeite mee dat God zo is en dat hij zo doet. Of misschien vind je het wel moeilijk om te geloven dat God bestaat. En dat hij echt in je leven aanwezig is. En dat hij wel degelijk werkt. Ten goede of ten kwade, dat hij er is. Nou, denk dan eens aan ouders van verslaafde kinderen. Die doen er echt alles aan om hun kinderen terug te krijgen. Omdat ze nou eenmaal van hun kind houden. Zo doet God er alles aan om zijn kinderen terug te krijgen. Hoe verslaafd je ook bent aan misschien jouw specifieke zonde in jouw leven. Bij God mag je afkicken. Je mag die zonde aan de voet van het kruis neerleggen. En de last ervan mag je achterlaten. En je bent welkom bij de Heer Jezus. Omdat hij je lief heeft, meer dan je vader en moeder. En Jezus wil jouw vloek op zich nemen. En dan ben je vrij om te leven van zijn genade, van zijn zegen. Dan mag je vervuld worden met zijn geest, met een nieuw leven. Een nieuwe toekomst. Kijk, als dat je hart vervult, als dat in de praktijk van je leven overal aanwezig is, dan is het geen vraag meer of God nog iets doet in de praktijk van je leven. Dan zeg je, hij verlost mijn leven. Het is de God van mijn hart. Jezus kruisdood is mijn leven. En dan zeg je tegen elkaar, het gaat ergens over in de kerk. En dan neem je dat mee. Als je straks na zit te praten in je gezin of met anderen, dan zeg je, het gaat ergens over. Zijn genade in de praktijk van mijn leven. Hij is er. En net als die vervolgde Arabische christenen, is God dan onmisbaar voor jou. Je kunt geen dag buiten hem. Want hij heeft mij van harte lief. En hij alleen kan mijn leven zegenen. Hij kan mij dragen dag aan dag. En alleen achter hem aan kan ik met vertrouwen die grote dag tegemoet. Dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En daarom, omdat zijn liefde die verbindingslijn aan mijn hart, die reddingslijn heeft uitgeworpen. Daarom leef ik voor hem. Elke dag. Totdat hij komt. Amen. dat we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we danken u dat ook vandaag uw roepstem klinkt. Een roepstem die heel ernstig klinkt, maar toch ook vol van liefde. Want u heeft wel veel begrip voor ons, maar u bent uit op ons behoud. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart, want daarin ligt de zegen van je leven. Help ons om die geestelijke werkelijkheid, ja, dat dat leeft in ons hart, dat we het zien, dat het aanslaat, dat het meegaat. Dat we de zonde van ons leven op het lam leggen, de Heer Jezus. Dat Hij de vloek van ons leven wegneemt en ons met zijn zegen vervult. En dat we zo in het leven mogen staan. Dat we het zien, dat het ergens over gaat in de kerk. Dat u echt wel wat doet. En dat we daar ook op vertrouwen mogen. Rust ons zo toe voor de rest van deze week. En dat we met bewogenheid en barmhartigheid in dit leven mogen staan. We mogen in deze momenten ook wel in het bijzonder bidden voor Arabische christenen, waarvan we weten dat ze zo vervolgd worden en dat ze zulke verschrikkelijke dingen meemaken. In het bijzonder in Syrië en Irak. En we bidden voor al die militairen die erbij betrokken zijn om het onrecht en het geweld te stoppen. Bewaar hun leven. Mag het geweld spoedig stoppen. Dat mensen weer mogen terugkeren naar de plek die ze hun huis noemen. En dat er een toekomst mag zijn, hier ook gewoon op aarde. Dat alles wat tot vrede en gerechtigheid dient, uw zegen mag ontvangen. We bidden ook voor veel mensen in de rest van de wereld die verbonden zijn met wat daar allemaal gebeurt. En in dat verband mogen we ook denken aan onze broeders en zusters uit de ICF-gemeente in Rotterdam. De Koerdische christenen die zo in angst zitten over wat er met hun familie in Syrië en Irak gebeurt. Gedenk hen, geef hen vertrouwen en maak het goed. Dat we ook daarin uw hand zien die de wereld regeert. Mogen wij ons ook van harte aan u overgeven. En leid ons als gemeente en ieder persoonlijk op de weg van u. En dat we zo, Heere, ook een klein lampje mogen zijn voor andere mensen in deze wereld. Een herinnering aan het feit dat u er echt bent en dat u mensen lief heeft. En dat iedereen welkom is om dat ook te ontdekken. Gaat u zo met ons mee, ook als we misschien straks in een situatie komen die we moeilijk vinden. Omdat er verdriet is, omdat er eenzaamheid is, omdat er zorgen zijn. Wees onze grote en goede herder en draag ons elke dag opnieuw. En mogen we ondervinden dat wie op u vertrouwen, dat die nooit verkeerd uitkomen. Maar dat u machtig bent om ons te dragen aan uw hart. Hartelijk dank, Heere, voor het goede dat u ons deze dag wilde geven. Laat uw trouw en uw genade schitteren voor onze ogen, opdat we daarin uw naam verheerlijken, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoort u ons bidden en danken, uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. En daarna zingen we van Psalm 17, het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor. de belijdenis van het geloof zingen we tot slot van Psalm 73, het tiende vers. Wie heb ik in de hemel, Heer, behalve u, mijn troost en eer. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In vrede draagt met u de zegen van de Heere onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.